hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 73ste psalm, de verzen 1 en 6. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen, dan peinst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Zie, deze, hoe goddeloos en breed, zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. De versen 1 en 6 uit de 73ste psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het boek Exodus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemen nu Exodus 2, de versen 1 tot en met 10. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch toen zij hem niet langer verbergen kon, zo nam ze voor hem een kist van biezen en belijmde ze met lijm en met pek. En zij legden het knaapje daarin en legden ze in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier, en haar jonkvrouwen wandelden aan de oever der rivier. En toen zij de kist in het midden van de biezen zag, zo zond ze haar dienstmaagd heen en hen liet zalen. En toen zij ze opendeed, zo zag ze het knaapje. En zie, het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hem. En zij zeide, dit is een van de knaapjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen die u dat knaapje zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep de moeder van het knaapje. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knaapje mede en zoog het voor mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knaapje en zoogde het. En toen het knaapje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar tot een zoon. En zij noemde zijn naam Mozes. En zeide, want ik heb hem uit het water getrokken. Tekstvers dat we met u gaan overdenken, lezen we in de brief aan de Hebreeën. 23e vers. Hebreeën 11. Vers 23. Waar de apostel schrijft, door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, aangezien zij zagen dat het kindeke schoon was. En zij vreesden het gebod des konings niet. Bidden we nu met elkaar de Heeren om zijn onmisbare zegen. In de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, eeuwige al genoegzame en volzuinige God, hebt gij ons aan den morgen van deze uwe dag nog weder met elkaar samen willen brengen aan deze plaats des gebeds. En u buigende voor uw heilige aangezicht, bidden wij u, Heere, zie in gunst op ons van boven. En wees gij ons genadig, wil ons zegenen vanuit den hemel uw heerlijkheid. En bij uw woord schenken de krachtdadige bediening van uw heilige geest. Op dat woord en geest onder ons zijn kracht mogen doen. En woord en geest verheerlijkt in de zielen. Eens werken mocht dat gezegende geloof. Dat ons met u verenigt. Dat geloof, Heere, dat gij toch werkt in de uren der levendmaking. En dat doet omhelzen onze eigen ellendigheid en verdorvenheid, dat u leert toevallen in uw goddelijk recht, als gij in uw woord getuigt, alle vlees heeft zijn weg verdorven. Er is niemand die goed doet, ja tot niet één toe, niemand die God zoekt, niemand die naar God vraagt, nee, Heere, als gij het niet deed. Geen vlees zou ooit behouden worden voor u. Maar het is toch datzelfde gezegende geloof dat uitdrijft naar u, o Heer Jezus Christus. Gij die zij die gezegende middelaar des nieuwe verbonds, die in uw offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden, die een verse en levende weg ontsloten hebt tot de troon der genade En waardoor nu die heilige en majesteitelijke God in uw dierbaar werk volkomen bevredigd weer in vrede kan wonen in het hart des zondaars door den heilige geest en die zondaar met uw o God verzoend en voor eeuwig verenigd wordt. Welk een gezegende, rijke weldaden van vrije ontferming en eeuwige goedertierenheid die gij geopenbaard hebt vanuit den hemel uw heerlijkheid in hem die gezegende Heer Jezus die is afgedaald vanuit de hemel der hemelen en die is neergedaald op deze door de zonde vervloekte aarde die zich heeft laten wegwerpen in de nijl van uw rechtvaardige toorn en die in waarheid doorleefde wat uw knecht van de oude dag reeds profetisch zong. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren, ingegaan in de nijl van uw rechtvaardige oordeel, weggedreven van voor uw heilige aangezicht, heeft hij toch een pad gebaand waar geen pad was, een eeuwige verzoening aangebracht. En zijt gij ongezegende en beminnelijke Heer Jezus Christus, die ark der behouden is geworden voor al die arme zondaar die tot u de toevlucht leerde nemen, die uw knecht verstaan en met hem mee bidden. Denk, o God, aan naar het vrije van uw welbehagen aan mijn zielen. Zie in gunst op mij van boven. Vergeef mij alle zonden die uw hoogheid schonden, met gedachte woorden of daden tegen u bedreven. Wat eeuwig wonder dat gij over zondaren ontfermt, uw vrije genade verheerlijkt. Trouwe en volzalige God, wij mochten er vanmorgen aan deze plaats des gebeds eens het voorwerp van zijn, als we met elkander willen gaan overdenken hoe gij reeds in dat kindeke geboren uit Amram en Joga bent, door uw oom God voorbestemd als middel in uw hand de verlosser van Israël te worden, gij in die Mozes geschonken hebt, de middelaar des oude verbonds, een type van u, gezegende Heer Jezus Christus, middelaar des nieuwe verbonds, opdat dat woord eens door uw heilige geest aan onze harten mocht worden geheiligd en dus heilig begeerig gemaakt mochten worden om dat gezegende geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof staan we nog buiten u en buiten het leven. En u weet, uw het Heer, ach, daar is zoveel wat geloof lijkt en wat toch maar schijn is. En het bedriegelijke hart des mensen en dat zo gaarne een historisch geloof aanvaardt als het oprecht. Hoeveel zielen die zich wiegen in het geloof der wonderen, of hoeveel die slechts voor een tijd geloven, missen dat oprechte geloof dat gij door uw woord en uw geest in de uren der wedergeboorte werkt in het hart der uwe. Ach, wij bidden u dat we onze zielen niet bedriegen op reis naar die grote eeuwigheid, zo we vreemdelingen van dat geloof zijn. Heere, wil gij toch nog eens in het hart werken? Ach, wat is dat een kostelijk geschenk vanuit den hemel, want dat is toch die band die ons met u verbindt en die een levende hoop op u schenkt, Heere, en een vaste zekerheid in het hart geeft. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Ach, misschien zitten er vanmorgen wel hier die zo menigmaal bekommerd over de weg gaan met die vraag in hun hart: heb ik dat oprechte geloof wel, zo vaak geslingerd, heen en weder gedreven worden. Heere, wij bidden u, gij die gezegd hebt, dat ge het gekrookte riet niet zult verbreken, en de rokende vlaswiek niet zult uitblussen. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden, weer in die harten, dat tedere plantje van het geloof, waardoor ze toch een droefheid naar u hebben leren kennen, en hun zielen toch uitgaat naar de gemeenschap met u, o Heer Jezus. Ach, wil ge dat geloof nog eens versterken, verlevendige Heer. Ach, geef nog eens geloof om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. U weet, we zijn in alles zo diep afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest, die het toch alles uit u neemt, verheerlijkte Christus, aan uw Vaders rechterhand. Wel nu dan, naar het vrije van uw welbehagen, wil het geloof nog eens werken waar het gemist wordt. Wil het versterken waar het gewerkt hebt. En mocht het onderwijs uit uw woord aan ons aller harten worden geheiligd, ook tot bemoediging en versterking van Sion, op de reizen door de woestijn van dit leven, naar de stad die fundamenten heeft. Ach, dat ze het nog weer eens in mogen leven. Dat grote wonder, waar het eeuwig in de wateren van uw rechtvaardige toorn weggespoeld worden. Maar nu behouden in die arken der behoudenis, Jezus Christus en dien gekruisigd, zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs anders geen. Daarmee kunnen we voor uw troon bestaan, als hemel en aarde zelfs zullen vergaan. Nu dan, Heere, gedenk aan ons allen tezamen, aan onze kinderen, jongeren en ouderen. U weet wat we tezamen van nood hebben. Ge mocht ons nog eens willen verblijden door uw wonderdaden. En laat uw woorden, uw Heilige Geest, aan de harten toegepast, zijn kracht mogen doen tot de verheerlijking van uw naam, de grootmaking van uw deugden, tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van zondaar zielen en tot verstoring van het rijk van den vorst der duisternis. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is, ge weet ook wat hij behoeft. Wees gij zijn voorprediker maar, opdat u mag naprediken, zalven met uw geest, opdat u in de bediening des geestes mocht staan, uw eer bedoelende. Wees met al uw knechten, met uw volk waar ze samen vergaderen. Wees nog aan alle plaatsen uw heerschappij. Ge mocht Jeruzalem nog in menig hart doen opkomen en in deze donkere, moeilijke tijden het nog eens kennelijk tonen dat gij uw belofte vervult en uw woord houdt, dat ge zult toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Gedenk aan alle ellendigen, aan de kranken, ook uit het midden van ons, thuis of in het ziekenhuis. U kent ze bij naam, u weet wat ze deert naar het lichaam. Dan zijt gij die grote medicijnmeester. Ge mocht de middelen tot herstel nog eens willen zegenen, hun kranke lichaam gezond maken en bom van al hun zielen eens doen ervaren de medicijn, de balsem Gileads. Want dat heelt de wonde der ziel voor eeuwig, een geredde ziel. O God, dat is toch alles voor tijd en eeuwigheid, in het leven en in het sterven. Gedenk zo aan alle arbeid in uw koninkrijk. Wees met alle christelijk onderwijs. Ach, dat ze de jeugd naar waarheid maar onderwijzen. Op grond van uw woord, in de geheimen van uw koninkrijk. Wees met arbeid en zending. En allen die daar arbeiden, vaak te midden van zoveel gevaren, onder Israël, onder de heidenen en onder Mohammedaan, opdat uw rijk worden uitgebreid, van noord tot zuid en oost tot west. Wees met overheid, met ons vorstenhuis en ons volk. Ach, dat ze nog eens mochten buigen voor u in het stof, tot de wet en tot de getuigenis. Want als het daar niet meer is, het zal geen dageraad hebben. Hoor zo, om zo'n moedig smeekgebed. Doe genadiglijk verzoening in het bloed des verbonds over al onze zonden en ongerechtigheden, ons verblijdende door uw daden om Jezus wil. Amen. Zie geliefden, in Hebreeën 11 wordt ons een lange reeks van namen genoemd, van mannen en vrouwen die uitblonken in het geloof. Zij zijn de heldenfiguren in de heilige geschiedenis. Deze mannen en vrouwen des geloofs, deze groten in het koninkrijk der hemelen, ze zijn de wolk der getuigen rondom de strijdende kerk op aarde. En die wolk der getuigen roept het, die strijdende kerk, midden in hun druk, midden in hun moeite en in hun zorgen, vaak toe: houd aan, grijpt moed. Wij zijn er, gij zult er ook zeker komen. Zo doet die wolk der getuigen de kerk aanmoedigen tot volharding in het geloof. Maar weet u wat wel in zonderheid bemoedigend voor ons is? En dat we toch onder die rij van geloofshelden die ons hier genoemd worden, toch ook enkele eenvoudige lieden vinden. En dat is op machtige vertroosting en bemoediging voor het hart dat zichzelf heeft leren kennen en dat zo dikwijls met vrezen bevangen is en zo vaak moet vragen: Heere, is het werk wel in der waarheid in mij? Het zijn hier in Hebreeën 11 niet alleen de grote geloofshelden die genoemd worden, maar eenvoudige lieden, wier naam niet eens genoemd wordt, en die toch machtige helden des geloofs geweest zijn. Helden des geloofs, die in het geloof en in hun wonderdaden schier niet onderdeden voor een Henoch of een Abraham of een David. Ik noem u maar enkelen. Onder die eenvoudigen, die toch machtig in het geloof geweest zijn, tot vertroosting van Gods kerk, zijn de ouders van Mozes. Hun namen worden niet eens genoemd. Je leest hier in Hebreeën 11, nietwaar? Het begint al met Abel en Henoch, en dan worden ze zo allemaal genoemd. Maar hebt u er nu wel eens op gelet dat als je nu bij vers 23 komt, dat er dan staat: door het geloof werd Mozes, toen hij geboren werd, door zijn ouders 3 maanden verborgen. Door zijn ouders. De namen worden ons niet eens genoemd. Van al die andere geloofshelden en heldinnen wel. We hebben u voorgelezen de geschiedenis uit Exodus 2. U leest de namen van die vader en moeder van Mozes niet. We zouden het echt niet weten. Als Stefanus in Handelingen 7 zijn laatste reden houdt voor het Sanhedrin en ze hem stenigen, dan herinnert ook Stefanus aan de geschiedenis van Mozes, maar hij noemt de namen van vader en moeder niet. In Exodus 2, daar staat een zoon, een man uit het huis van Levi en een dochter uit het huis van Levi. Maar wie zijn dat nu? Wie waren dat, die ouders? We zouden het niet geweten hebben als niet terloops hun namen genoemd zijn geworden in het geslachtsregister van Mozes. In Exodus 6, daar alleen onder al die namen vinden we dan Even en Amram, gehuwd met Jochabed. En deze Amram en Jochabed, zij zijn de ouders van Mozes. En deze ouders nu, deze eenvoudigen, zijn helden geweest in het geloof. En hebben ook geopenbaard wat de genade des geloofs in het hart van een arme zondaar mag. En dat is alles. Want wat is nu feitelijk het geloof? Zou u het weten? Zou u het kunnen zeggen uit uw eigen hart en leven? Het geloof, geliefden, dat is die tere, geestelijke, mystieke band die mijn hart met God verenigt en verbindt tot in der even eeuwigheid. Zeg, is dan geen gezegend voorrecht als we dat geloof mogen deelachtig zijn? Dat oprechte geloof dat de Heilige Geest door het woord Gods werkt in het hart, in de huren der wedergeboorte, als de zode zondaar door Gods genade wordt levend gemaakt. Dan is het de Heilige Geest die dat geloof in het hart werkt. En nog eens, dat is die tere, mystieke band die mijn hart met God verenigt. En die dat geloof bezit, daar komt het eeuwig goed mee. Want dat geloof vergaat in de eeuwigheid niet. Kan bestreden worden. Er kan schier haast niets van openbaar komen. Maar weg kan dat geloof in der eeuwigheid niet. En de duivel kan het niet verhinderen en de wereld niet en ons eigen zondig vlees niet. Waarom niet? Waarom niet? En dat is zo'n machtige vertroosting. Was mijn hart daar nu altijd maar bij. Ik zou ruimer en sterker in het geloof staan. Waarom kan dat geloof nu toch nog meer weg als God het gewerkt heeft? Wel, omdat de Heere Jezus zelf gezegd heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Daar ligt dat kostelijke geheim. Daar is in den hemel een voorbidder aan des vaders rechterhand. Die zorgt dat de lijn des geloofs, die mijn hart met God verenigt, nooit meer verbroken wordt. En wat die dierbare Christus bewaard vindt, dat is wel waard. Kom. Mochten we eens heilig jaloers gemaakt worden op dat volk dat door het geloof zulke helden daden verricht heeft, zoals we dit in die eenvoudige zielen gaan zien, in die vader en moeder Amram en Jochabed, vader en moeder van Mozes. We gaan op hun geloof letten, eerst op de tijd waarin dat geloof zich openbaarde. Een stikdonkere nacht van ellende. En dan is het een bijzonder voorrecht. Als je in een nacht van ellende, van druk, van strijd, van bekommernis, uit de geloof mag leven. Want dat houdt je ziel in het leven dan. En dan gaan we in de tweede plaats letten op de wijze waarop dat geloof zich openbaart. Wel, ze gaan een arkje bouwen. En in dat arkje leggen ze hun kind met het geloof in de hart. Nu dat kind in het arkje ligt, zal God er aan denken. Dat is geloof. En in de derde plaats letten we dan op de onverschrokkenheid waarin dat geloof zich openbaart. Hoor dan, zo lees ik in de tekst. En zij vreesde het gebod des konings niet. Als staat dan de hel met al de duivelen tegen jou. Maar je mag geloven en je sterkte in je God hebben. Dan vrezen we niets. Mijn God, spring ik over een muur en dring ik door een bende. Zalig wie dat geloof bezit. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Kom, we gaan ons haasten dit met u te overdenken. Het geloof van Mozes ouders. We letten op de tijd waarin het zich openbaart. De wijze waarop en de onverschrokkenheid. We zingen dan eerst met elkander uit de 119e psalm. De versen 43 en 44. Psalm 119, vers 43 en 44. En intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Israël wachtte op hoog bezoek. Jozef had met stervende lippen getuigd: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en u opvoeren uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En als een sacramenteel teken van de waarheid zijner voorzegging liet Jozef achter zijn gebalsemd lichaam in een gouden kist. En zo bleef Jozef spreken nadat hij gestorven was. En dat gebalsemde lichaam in die gouden kist daar ergens in Egypte was een voortdurend getuigenis voor Israël in Goshen: God zal u gewisselijk bezoeken. En de gelovigen hebben het geloofd. Zij hebben uitgezien. Zij hebben gebeden. En ze hebben verwacht, gewacht, meer dan de wachters op de morgen. Ja, zelfs de dood kon het geloof niet blussen, want zij allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben ze van ver gezien en geloofd en omhelst. Maar zie, al getuigde dit gebalsemde lijk in die gouden kist: God zal u gewisselijk bezoeken. Daar daalde een donker, bange nacht van ellende, van verdrukking, van doodsangsten en smarten over dat volk van Israël. Immers, daar was een andere farao opgestaan die Jozef niet gekend had. En deze, beducht voor zijn troon, vrezende voor de machtige uitbreiding van dat volk van Israël daar in dat land Goshen, deze farao maakte Israël tot een slavenvolk. En deze slaven, zwart van dienstbaarheid bij de tichelovens, ze moesten van de gebrande tichelen schatsteden bouwen tot versterking van het rijk van Egypte. Maar zie, zoals het altijd gaat in de geschiedenis van Gods kerk op aarde, hoe meer dat volk verdrukt werd, hoe meer het wies. Zo gaat het gelukkig vandaag ook nog. Hoe zou dat nu weer komen? Nou, denk er nu aan waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Daar ligt altijd een wakende hand over dat Sion Gods. En het is een waarachtige waarheid, vriend. Of ik er nu bij ben met mijn hart, ja dan een. Maar dat God vervult, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. En is dat oog op zijn kerk gevallen? En dat viel in de eeuwigheid al op zijn kerk. Dat oog trekt hij er nooit meer af. En zo wies ook dat volk Israëls in Egypte te midden van de verdrukking. Toen werden andere middelen aangewend. Toen gaf deze farao het schrikkelijke bevel dat de vroedvrouwen alle jongskens die geboren werden moesten wurgen. En toen ook dat niet hielp, toen werd heel Egypte gemobiliseerd tegen het leven van Israël. En alle zonen werden vogelvrij verklaard. Alle jongskens die geboren werden moesten de Nijl in. Vreselijk. Heeft God nu vergeten genadig te zijn. Wat geeft nu het getuigenis van Jozef? God zal u gewisselijk bezoeken als de Heer wegblijft en vertoeft te komen. Wat geeft nu dat sacramenteel teken, dat gebalsemde lijk in die gouden kist, als heel Israël één kerkhof wordt? Heeft God vergeten genadig te zijn? Wat moet er nu worden van het heilige zaad dat komen zou en dat de kop der slang zou vermorzelen? Weet, Gods weg is in het heiligdom. En dat heiligdom, Gods geliefden, is hoger dan de toppen der piramiden. Hoger dan de daarboven drijvende wolken. Hoger dan de daarboven tronende sterren. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Israël, het moet in deze nacht van bange verdrukking, doodsgevaar en ellende leren dat het aan hun kant een onmogelijkheid worden moet. Het moet aan hun kant een afgesneden zaak worden. Zij moeten in die nacht van verdrukking leren dat ze alleen maar gered en behouden kunnen worden door het wonder van vrije ontferming. En zien we dit, geliefde, niet wonderlijk? Maar zo gaat het ook altijd in het leven van een ieder die God vreest. Die moet leren alleen door het wonder gered te worden. God doet een afgesneden zaak op aarde. En als er dan voor ons geen weg meer is, en als wij dan niet weten hoe, dat is nu zo gelukkig, hè? Dan eerst gaat God openbaren dat hij een weg heeft en dat hij een pad gebaand heeft. Zo kostelijk dat wij van achteren leren belijden: Heere, ik zou op geen andere manier willen zalig worden. Want het is zalig worden in een weg van vrije genade. Zie, Israël denkt geen weg meer. Maar nu weet God een weg. Zie, daar is een man en een vrouw uit het huis van Levi. Amram en Jochabed. Twee godvruchtige mensen. Dat is ook een genadeweldaad. Als man en vrouw niet alleen door natuurlijke banden, vleeselijke banden van liefde verenigd zijn, maar als ze ook verenigd mogen zijn door de banden des geloofs, door die geestelijke band der vreze Gods. Wat een gezegend voorrecht. Wel nu, zulk een vader en moeder, zulk een ouderpaar hebben we nu hier in deze Amram en Jochabed. Ze hebben reeds een meisje van 15 jaar, Mirjam. En ze hebben een knaapje van 3 jaar, Aaron. En nu, in deze doodsbange nacht van verdrukking, lijden en ellende, verwacht Jochabed haar derde kind. Ach, Nu kan er niet zijn de vreugde om een mens die ter wereld geboren is. Ach, wie zal zeggen, wat deze beide godvrezende harten en deze Amram en Jochabed hebben afgeworsteld, hebben afgebeden, hebben geschreid. O God, mag het te verwachten kind dan maar een meisje zijn? Hoe vreselijk, denkt het u in, moeders. Het is ook te verstaan door vaders. Het kind onder het hart gedragen te hebben. En als het het levenslicht aanschouwt, dat kind meteen weg te werpen in den dood. Maar zie, geliefden, waar geen weg is, weet God de weg, baant God de weg. Dit kind zal de beloofde verlosser zijn. Dit kind zal het middel in Gods hand zijn tot verlossing en redding van het volk van Israël uit het diensthuis van Egypte. En zo komt uit de nacht der verdrukking op. De morgen stond, de dageraad der verlossing voor Israël. Geliefden, gaat het niet precies zo in het koninkrijk der genade? Nachten van verdrukking, nachten van tegenspoed, nachten van kruisdragen. Ach, die gaat de Heere soms gebruiken tot een eeuwige zegen voor de ziel. De Heere moet wel eens in tegenheden met een mens gaan wandelen en af gaan breken wat ze zelf zo zorgvuldig hebben opgebouwd om in die nachten van tegenspoeden en verdrukkingen ze te leren de knieën des harten voor God te buigen in het stof. Eer ik verdrukt werd, sloeg ik het dwaalspoor in, maar nu geleerd, houd ik uw geboden. Zeg, kunt u er mee van spreken met me vanmorgen? God gebruikt soms de nachten der ontdekking. Als door woord en geest in ontdekking eens wordt blootgelegd wat al aan zonde en ongerechtigheden woont en werkt in dat zondige hart, geliefde. In die nachten van ontdekking waarin God ons waarlijk zondaar voor God maakt. En weet je wat nu waarlijk een zondaar voor God is, geliefde? Ach, dat is een mens. Die heeft niets meer over waarmee die voor God bestaan kan. In de waarachtige ontdekking leert dat hart, o God, recht is het als u me eeuwig weg werpt. Maar zou het nog kunnen? Kijk, dat is alweer een kenmerk van het ware geloof. Och, ik bidde u om het heil uwer onsterfelijke ziel. Onthoud dit toch eens, sta daar toch eens bij stil. Want dat oprechte geloof dat de Heilige Geest in het hart van zijn volk werkt, doet me niet alleen mijn ellende en mijn verloren bestaan voor God kennen en bewegen, maar dat drijft me tevens uit naar de Heer Jezus. Het geloof verbindt ook met Christus. En zo wordt in die nachten der ontdekking de behoefte geboren aan een borg voor zijn schoot. Schrijt de ziel om een God voor zijn hart. En in die bange nachten van ontdekking kan dat hart het niet meer doen zonder een profeet die ze leert. Een priester die voor hem tussen beiden treedt. En een koning die met zijn genade scepter in der hart heerschappij voert. Nachten van aanvechtingen, nachten van bestrijdingen gebruikt de Heere vaak tot zegen voor zijn volk. Als de Satan de ziel zo benauwen en beroeren kan. Als de aanvechtingen dikwijls zo hoog uit kunnen gaan. Ach, daar leert de ziel in waarheid het gebed met Hiskia. Ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En zo gaat God nu die nachten van tegenspoed, of van krankte, of van moeite en zorgen, of van ontdekking, of van aanvechting en bestrijding, tot zegen stellen voor zijn volk, want uit die nachten komt op de dageraad van de dag der genade en der verlossing, zoals we dit ook zien voor Israël in Egypte. En nu weet ik het wel, dat zien we van voren niet, vriend. Ach nee, want dan zou jij je eigen nog redden. Maar dat leren we nu altijd van achteren zien. Ik heb wel eens gezegd, de vruchtbaarmakende dauw die van de hemel nederdaalt en die dat dorre aardrijk zo verkwikken kan en vernieuwen, die dauw valt in de nacht. Maar het moet licht worden om die dauwdroppels te zien. En zo gaat het nu ook in de genade. Het is groot als men genade heeft. Het is een dubbele genade als men ziet, weet dat men genade heeft. Hoe kostelijk nu, als in donkere tijden het geloof zich openbaart. Ik haast me nu om te gaan letten op de wijze waarin dat geloof van Amram en Jochabed zich openbaarde. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren werd, was 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, aangezien zij zagen dat het kindeke schoon was. God heeft dus niet toegelaten dat dit kind de dood inging. Want dit kind was de verkorene Gods, om in Gods hand de middelaar te zijn, de verlosser van zijn volk. Dit kind, een type van het kind, Jezus, de middelaar des nieuwe verbonds. En daarom gaf de Heere aan Amram en Jochabed, aan die ouders, een teken. Een teken dat het geloof in de ziel van die ouders ontwaken deed. Ze zagen dat het kindeke schoon was. Zeg, die schoonheid, dat was maar niet de aanvalligheid en liefelijkheid die iedere moeder in haar kind ziet. Immers ieder moeder zegt van haar kind, is het geen lief kind? Vind je het geen aanvallig kind? Nee, die schoonheid die deze ouders in dat kind zagen, was een bijzondere schoonheid. Zeg, we lezen van dit kind dat straks Mozes genoemd wordt, dat deze Mozes als een man geworden is, als hij verkeerd heeft op de berg in de tegenwoordigheid van de heerlijkheid en de majesteit Gods, dan lezen we dat het aangezicht van Mozes glinsterde. Zou er soms zulke goddelijke straal van heerlijkheid over het gezicht van dit knaapje gelegen hebben. Stefanus, als hij in zijn rede spreekt over dit kind Mozes, dan lees ik daar letterlijk bij Stefanus in Handelingen 7, het was schoon voor God. Naar zijn raad en naar zijn welbehagen, schoon voor God, omdat hij dat kindeke zag als zijn beminde en verkorene van eeuwigheid in de middelaar des nieuwe verbonds, waarvan dit kind een type was in de Heer Jezus Christus, schoon voor God, geliefde. En zie, al hadden nu die ouders geen profetisch getuigenis zoals Maria, de moeder des Heren, toen haar kind, toen het kindeke Jezus naar het vlees uit haar geboren zou worden, maar deze ouders, toen het geloof in hun zielen wakker werd, toen hebben ze iets gezien in dat kind. Zoals ik lees van een Simeon, als hij daar dat kindeke ziet liggen op de armen van Maria. Deze Simeon in dat kindeke ziet de Christus, de beloofde der vaderen. Zo hebben deze Amram en Jochabed in dit kindeke, het welk zo schoon was, iets gezien van Gods bedoelingen met dit kind. O Heere, zal dan dit ons kind de verlosser zijn? Heere, hebt gij dan met dit ons kind het goede voor, tot redding en verlossing? En zo zijn die ouders in het geloof werkzaam geworden, ziende dat het kindeke schoon was. U moet u goed verstaan, geliefde. Die schoonheid op zichzelf was de grond voor het geloof niet. Die schoonheid was het middel. De grond van het geloof van deze ouders was, en dat is nog alleen maar de grond voor het geloof. De schoonheid, het middel. Maar de grond van het geloof, wat is dat bij u? Hebt u dat oprechte geloof? Doe nu eens. En wat is nu de grond voor je geloof? Moet je rustig bij nadenken. U kunt er toch wel op antwoorden. Wat de grond voor je geloof is. Wel, dat is nu alleen dat woord van God. De grond voor het geloof zijn de beloftenissen Gods. De grond voor het geloof, ook bij deze Amram en Jochabed, dat was de belofte, de toezegging des Heren, ook gesproken door Jozef. God zal u gerisselijk bezoeken. De grond van het geloof van Gods kerk, dat is de belofte van de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, die gezworen heeft: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zalig. Dat is de grond van je geloof. Enkel en alleen Gods woord is, dat hij door zijn Heilige Geest in uw ziel sprak. Dat is de grond van mijn geloof. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. En dat geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Hoort u het, hoe uit dat oprechte geloof ook de levende hoop opkomt Dat is altijd aan elkander verbonden. Dat haakt in elkaar, geliefden. En zo mogen deze eenvoudige godvruchtige lieden sterk zijn in het geloof. Het geloof beoefenen en beleven door God aan te grijpen in zijn eigen woord. Want het geloof grijpt in de diepste ellende de verlossing Gods in Christus aan. Dat is nu geloven. En dan krijgt dat geloof zijn sterkte in God zelf. O, dat dierbare geloof. Zongen er nog vreemdelingen van zijn af, smeekt de Heere toch eens. Dat hij dat geloof door zijn genade, door woord en geest toch in uw harten werken. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. De rechtvaardige zal alleen maar door het geloof leven. Wel gelukzalig, geliefde, als we met die ouders van Mozes zo'n sterkte van het geloof beleven. Mogen zakken en zinken op Gods beloftenissen die nimmer hun vervulling missen. Weet u wat dat geloof doet? Dat geloof is niet lijdelijk, is niet een dood geloof. Wel nee, het geloof werkt. Je hebt ook in onze tijd, o zoveel mensen, ze spreken maar over het geloof. Ik heb wel eens gezegd, niet waar, ze hebben er zakken vol met geloof. Maar het is een dood geloof. Wat werkt dat geloof in hun leven uit? Dan staat de wagen. Zeg, zeg, toch niet bij u. Hopelijk. Want het geloof, nog eens, is geen valse lijdelijkheid. Dan gaan we hier redeneren. Ja, en dan mag ik er geloven en dan zal de Heer het wel doen. Nee, lieve mens, het geloof, dat wordt altijd werkzaam. In het bidden, in het zuchten. In het hopen, in het uitzien, in het werkzaam worden met die gezegende Heer Jezus Christus, in het zoeken van middelen en wegen. Zo zien we hoe dat geloof hier bij die ouders van Amram en Jochebed werkzaam wordt. Want toen ze zagen dat dat kinderke schoon was, hebben ze het verborgen 3 maanden lang. Heere God, we geloven, u hebt wat met dat kind voor. En u, ze verbergen het. 3 maanden lang. Maar ja, zeg, zeg, ze konden dat kind wel verbergen voor het oog, maar niet voor het oor. En een kind van 3 maanden, dat wordt groter, dat gaat harder schreien. En de spionnen van Farao gaan dag en nacht rond. O, als het kind zullen ontdekken. Wat dan? Wat zullen die Amram en die Jochebed gelovende dat God wat net dat kind voor had, toch die 3 maanden in het gebed werkzaam zijn geweest aan de troon der genade. 3 maanden lang. Oh, toen ging het niet langer. Maar ja, ja, Heere, Heere, waarheen nu? Wat hebben ze het verstaan en doorleefd? Wat later de dichter tot zijn God schrijde. Heere, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik vind geen stilte. Maar op u hebben onze vaders gehoopt. En ze zijn niet beschaamd geworden. En dan gaat het geloof werken. Want het geloof is vernuftiger dan enig vernuft. En genialer
dan enig geniet. Moeten de kinderen in de Nijl de jongskens, wel nu dan. Dan zal Jochebed, de moeder, dat kind met eigen hand in de Nijl leggen. Maar ze zal het tegelijkertijd overgeven in de handen van die machtige, trouwe, barmhartige, liefdevolle God. Ze zal tegelijkertijd dat kind in de handen leggen van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ook de Nijl. En dan, het geloof zoekt list. Jochebed kent de geschiedenis van haar volk. En ze heeft het wel gehoord van Noach. Hoe Noach een ark bouwde. En Noach en de zijnen, toen het oordeel kwam en de wateren de aarde bedekten, Noach met de zijnen in die ark behouden is. Wel nu, Jochebed, en dat is alweer die dierbare kracht van het geloof. Wel aan, Jochebed, zo verlegd bij zichzelf. Waarom zal ik geen ark bouwen voor mijn kind? En dan bouwt ze een ark. Zo staat het er letterlijk. Wij zijn altijd gewend om bijvoorbeeld te spreken van het biezenkistje. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Er staat in wezen een ark van biezen bouwde zij. Ja, zo'n kostelijke betekenis zeg. Een ark, natuurlijk. Waarom zou Jochebed dat nu niet doen? Voor het geloof zijn er geen onmogelijkheden. Ze bouwt dat arkje nu voor haar kind van biezen. Die biezen groeiden aan de oever van de Nijl en die waren zeer sterk. De Egyptenaren gebruikten die biezen wel voor het hechten van klederen, voor het vlechten van schoenen en voor het bouwen van schepen. Wel nu, daar bouwt ze een arkje voor haar jongske. En net als Noach, van binnen en van buiten, belijnt ze het met lijm en pek. En wat zal ze het thuis geprobeerd hebben, dat arkje in het water. Want er mocht geen droppel binnendringen in dat harkje waarin ze haar kind zou leggen. En dan breekt de dag aan, vroeg in de morgen. Daar legt ze haar kind, haar lieveling, haar jong. Dat ze kust en nog eens kust, voor het laatst, zo eens. En dan legt ze dat levende kind in het arkje. Zou ze niet tegelijkertijd gedacht hebben aan de doden in die gouden kist daar in Egypte, die getuigd had, God zal u gewisselijk bezoeken. Als dan haar kind ligt in het arkje, draagt ze zelf naar de oever van de rivier. En daar geeft zij haar kind over. En ze laat haar kind los. Maar ze legt het tegelijkertijd in de handen van die volzalige God des verbonds. God van vader Abraham, Isaac en Jacob, dek het onder de schaduw uw vleugelen. God des verbonds, die gezworen hebt, ik ben uw God, En de hot uw schaats. Daar hebt ge mijn kind in de ark. En komt nu. Komt allen. Ziet Gods bijzwegen. God bestuurt het dat Farao's dochter naar de Nijl komt. En u kent de geschiedenis. En zij geeft bevel dit arkje uit het water te halen. En dit kind krijgt de naam van Mozes uit het water getrokken. En zo zelf als de geredde wordt dit kind Mozes in Gods hand de redder van het volk van Israël. Wat een genade, geliefde, verstaat ge de machtige prediking. Er is geen groter genade dan dat we daar terecht mogen komen. Dat we door genade in den dood gaan en ons al zo toebetrouwen aan de handen van die eeuwige, volzalige God des verbonds. De dood in om het leven te vinden. Niet meer verlost, niet meer gered, met een toezegging, met een belofte, met wat ervaring, maar de persoon zelf, zalig door het geloof, los te laten. Laat los. En hij wordt losgelaten van duivel, wereld en macht der zonde en des doods. Om gelegd te worden in de arken der behoudenis. Jezus Christus en dien gekruist. Hij het kindeke Jezus Christus. Hij is de ark der behoudenis. En dat kindeke Mozes drijft in die ark op kosten van de middelaar des nieuwe verbonds. De ark, Jezus Christus. En er kan zo'n kind niet verloren gaan. En dan kan zo'n kind niet ten onder gaan. Zalig die zo door het geloof zichzelf mag loslaten. Zichzelf mag overgeven in de handen van die trouwe en volzalige verbondsjehova. Zijn kostelijke gang, lieve vriend, het is een zalige gang. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden. In hem mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Menende de wateren van de Nijl, van dood en oordeel in te gaan. Ja, we gaan erin. Maar we worden eruit behouden. Weet je waarom? Omdat die meerdere Mozes, die beminnelijke Heer Jezus, die wateren van de Nijl, van het oordeel, de wateren van de vloed van Gods toorn, is ingegaan. En nu is Jezus Christus de ark der behoudenis. Ach, we zingen het soms, dat eenvoudige liedje. Maar wat is het waar? Het scheepje onder Jezus' hoede. Met zijn kruisvlag. Hoog in top. Meent als arken der behoudenis. Allen die in nood zijn op. Zalig in het geloof. Zich onbedoeld, onvoorwaardelijk aan God over te geven. en hem zo aan te grijpen. In zijn sterkte. Kom ik om, dan kom ik om. Maar dan kan er alles gebeuren. Maar omkomen in der eeuwigheid niet. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Zie dan en ik eindig de onverschrokkenheid van het geloof van deze ouders. En zij vreesde het gebod des konings niet. Natuurlijk niet. Want staat de ziel in het geloof. Wie zal dan tegen ons zijn? Niets en niemand. Hoor dan, met mijn God spreek ik over een muur en dreef ik door een bende. Met mijn God vermag ik alle dingen. Het gebod van de koning, dat was alle jongskens in de Nijl. En als ze het niet deden, want het was een koninklijke proclamatie. Vriend, als ze het niet deden, dan was dit het bevel. Dan de ouders de dood in en het hele gezin. Al waren het er dan 10 kinderen tegelijk. Maar dan ging het hele gezin de dood in. Hoe hebben deze Amram en Jochabed dit gebod niet kunnen vrezen? Wel, door het geloof. Oh, al had je nu maar geloof als een mosterdstaat, lieve toehoorders. En dat geloof mag door de Heilige Geest niet meer werkzaam zijn, jongens. Dat verbindt altijd met de ark, met de Heere Jezus Christus. Dan krijg je toch altijd zo'n rust in je God. En dan heb je zo'n zalig vermaak in je dierbare borg. Door het geloof drijven in de arke Christi, die de wateren van de Nijl is ingegaan. En die in die wateren van de Nijl, van de dood en het oordeel Gods, een pad gebaand heeft, opdat zijn volk behouden zou komen aan Kanaans kust. Dan vrezen ze het gebod des konings niet, geliefde. Dan durven ze als het moet alleen te staan. Want voor Amram en Jochabed was er een conflict. Het gebod van de koning van Farao luidde: de kinderen in de dood. Maar het bevel van de koning der koningen en de Heere der Heeren was: voed ze op in de vreze des Heeren. En nu door het geloof mogen ze goden eerder gehoorzaam zijn dan de mensen. Wel gelukzalig die door het geloof mag leven. Het mocht u zo eens gaan als een Amram en een Jochabed. Die zagen in dat kind schoonheid. God verwaardige u, mijn medereiziger naar de eeuwigheid. En er is haast bij om door het geloof eens schoonheid te zien in het kindeke, in de kribbe. Jezus Christus, de ark der behoudenis. In de wateren van de zondvloed, van het oordeel, van de vloek en de toren Gods. God verwaarde uw ziel met het oog des geloofs, dat kindeke in de ark te aanschouwen. Dan beleiden we het met de dichter: gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgestort, is geëeuwiglijk van God geprezen wordt. Kom, de almachtige mogen dat dierbare geloof eens in uw harten werk, dat u met hem verbindt. Jezus Christus, de ark der eeuwige behoudenis. Hij is mijn liefste tot in eeuwigheid. Amen. eeuwige en volzalige God, mocht ge die genade in de harten willen werken, wat zou het groot zijn? Wat hebt ge dat dierbare geloof gewerkt, maar ook gesterkt in de harten van een Amram en een Jochabed. Nu zijt ge nog diezelfde verbondsgod. Heere, ach, werkt het geloof uit genade waar het gemist wordt? Wil het versterken waar ge het gewrocht hebt? Opdat ze door het geloof uit u mogen leven. Heere, dat we toch alle gronden buiten de bedekkende gerechtigheid van uw ook dierbare Christus mogen verliezen. Het leven verliezen uit eigen hand. Zoals Jochabed haar kind uit haar eigen handen overgaf in uw handen. En toen werd het precies behouden. God van alle genade, leer die zaligheid ook ons. Amen. We zingen nu met elkander het zesde vers uit Psalm 66. Het zesde vers door 's hoogsten arm het geweld ontdoen. Dan delen we u mede dat toegelaten zijn tot de gemeenschap der kerk, overgekomen uit de hervormde kerk, Jan Prins en zijn echtgenote Neeltje Maria Prins, geboren Kok. Volgende week, zondag, zo de Heere wil, hoopt u voor te gaan, dominee Smits van Sliedrecht. En vandaag wordt er aan de uitgangen een collecte gehouden voor rente en aflossing, welke ik wel in uw hartelijke liefde en belangstelling mag aanbevelen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods
En de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.